conference center at Temple Square in Salt Lake.
Het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 177ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteit en algemene functionarissen van de kerk. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld bij elkaar gekomen om raad en instructie te krijgen van hun kerkleiders.
This broadcast is furnished as a public service by
Bonneville. Deze bijeenkomst wordt als public service verzorgd door Bonneville Communications. En iedere opname of ander gebruik van dit programma zonder toestemming vooraf is verboden.
Thomas S. Monson,
eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Wij verwelkomen u in de eerste bijeenkomst van de 177ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Gordon B. Hinckley, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Monson, gevraagd de leiding te nemen. Wij heten de algemene autoriteiten welkom die op het podium zitten in het conferentiecentrum en de Assembly Hall. En eveneens de algemene presidiums van de Zusterzultvereniging, jonge mannen, jonge vrouwen, zonder school en het jeugdwerk, die deze conferentie bijwonen. Wij heten in het bijzonder de gasten uit overheids- en onderwijskringen welkom. Wij danken de eigenaars en managers van veel televisie- en radioomroepen en satelliet- en kabelmaatschappijen die belangeloos hun medewerking verlenen, waardoor deze conferentie in veel gebieden in de wereld door een groot publiek kan worden ontvangen. Het doet ons genoegen dat de conferentie ook via het internet kan worden gevolgd. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat onder leiding staat van Greg Jessup en Mac Wilberg, met Clay Christiansen aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Glory to God on High, en brengt nu Sweet Hour of Prayer. Het openingsgebed wordt door ouderling Robert F. Orton van de 70 uitgesproken.
Our Father who art in heaven.
Onze Vader in de hemel.
Hallowed be thy name.
Geheiligd zij uw naam.
We recognize thee as the donor.
Wij erkennen u als de gever van alles wat goed en rechtvaardig is.
And we recognize and give thanks for Savior and Redeemer.
Spreek onze dank uit voor onze heiland en verlosser, Jezus Christus, wiens kerk dit is. Wij danken u, o God, voor een profeet. Namelijk president Gordon B. Hinckley. En spreek onze dank uit voor zijn aanwezigheid hier vandaag. Wij bidden voor hen die zullen deelnemen. Mondeling of door muziek te verschaffen. En wij bidden voor hen die het zullen horen en zien dat wat hier gebeurt in deze conferentie. Opdat wij door middel van het medium van uw geest mogen communiceren. Zegen alstublieft hen die in militaire dienst van hun land zijn. Wees met hen, bescherm hen en leid hen en help hen om veilige plekken te vinden en toevluchtsoorden. Vader, wij leven in deze wereld en wij zijn onderworpen aan de verleidingen daarvan. Wil ons alstublieft wegleiden van verleiding en ons helpen om sterk te zijn en alles te doen wat overeenkomt met uw wil. Wij danken u voor de herstelling van het evangelie van Jezus Christus en van zijn kerk in onze tijd. En wij bidden dat wij door onze rechtschapen levenswijze Jezus Christus zelf toe mogen staan om de aangelegenheden van deze kerk te leiden. Wij bidden voor hen die in nood verkeren of behoeftig zijn en bidden om uw zegeningen in de naam van Jezus Christus. Amen.
President Hinckley heeft mij verzocht de algemene autoriteiten, de gebiedszeventigers en de algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk ter steunverlening aan u voor te stellen. Broeder Robert W. Cantwell, directeur van de afdeling verificatie van de kerk, leest daarna het verslag van het verificatiecomité voor. Vervolgens zal broeder F. Michael Watson, secretaris van het eerste presidium, het statistisch rapport over het jaar 2006 aan u voorlezen. Vervolgens zal ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen tot ons spreken. Na zijn toespraak zal het koor Put Your Shoulder to the Wheel zingen.
As I now present you the authorities, may we all participate.
Stellen wij de algemene autoriteit aan u voor. Wij stellen u voor Gordon Bittner Hinckley steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Thomas Spencer Monson als eerste raadgever in het eerste presidium. En James Esdras Faust als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar door het opsteken van de rechterhand. Wie er niet mee instemt, maakt dat kenbaar. Wij stellen u voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Boyd Kenneth Packer als waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen. En de volgende broeders als lid van dat Quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott,
Robert D.
Hales,
Jeffrey R. Holland,
Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf en David A. Bednar. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. wie niet eveneens. Wij stellen u voor de raadgevers in het eerste presidium en de 12 apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen voor de volgende gebiedszeventigers met ingang van 1 mei 2007 te ontheffen. Alan Anderson, Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar Chavez, Hector Dabalos, Carlos Fernandez, Carlos Garcia, John Gibson, José González, Paulo Graal, Beaver Ching, Emmanuel Kissy, Erich Kopischke, Stephen Laney, Barry Lee, James McDonald, Gerald Mead, Jorge Mendes, Rodrigo Mira, Carlos Perez, Richard Peterson, Eric Shumway, Joseph Citati, Kim Smith, Blake Sonne, Gary Stewart, Michael Te, Robert White, John Yardley. Allen die met ons hun waardering willen uiten, maken dit kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als lid van het eerste Quorum der 70. Enrique Falabella, Erich Kopischke, Michael Te, Octaviano Tenorio en Claudio Sivic. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen de volgende nieuwe gebiedszeverers ter steunverlening aan u voor. Richard Ahachi, Ruben Aliot, Climato Almeida, Sergio Anaya, Wilford Anderson, Fernando Araujo, Nolan Archibald, Carlos Astorga, Hector Abia, Marvin Brinkerhoff, Anthony Burns, David Cabrera, Rafael Castro, Gerald Cauce, Robert Chambers, Yoon Wan Choi, Kim Clark, David Cook, Nelson Cordoba, Gary Crittenden, Stephen Flugiger, Jovencio Guanzon, Mario Guerra, Luis Hernandez, Gareth Hill, Frederick Aciene, David Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba Kola, Richard Melchin, Bruce Merrill, Peter Mers, Benson Misalucha, Enrique Montoya, Brett Natras, Russell Oskutorpe, Gamaliel Osorno, Patrick Price, Paulo Puerta, Ruben Spitale, Nata Tobias, Frank Threitel, Terence Vinson, Taniela Wakolo, Richard Wheeler, Scott Whiting. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens met hetzelfde teken. Wij stellen voor Bonnie Ray Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes en Anne Clark Pingree met dank te ontheffen als het Algemeen ZTV-presidium. Tevens ontheffen wij alle leden van het Algemeen ZTV-bestuur. Ook stellen wij u voor Julie Bangerter-Beck en Elaine Swartz Dalton te ontheffen als raadgeefsters in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Iedereen die hun waardering willen kenbaar maken voor het uitstekende werk door deze zusters verricht, kunnen dit kenbaar maken. Wij stellen voor Julie Bangerter-Beck steun te verlenen als de nieuwe algemeen ZTV-presidente, met Sylvia Enriquez Allred als eerste raadgeefster en Barbara Thompson als tweede raadgeefster. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Tevens stellen wij u voor steun te verlenen aan Elaine Swartz-Dalton als eerste raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium en Mary Nielsen Cook als tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen nu voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, maakt dat ook kenbaar. Naar het zich laat aanzien is de steunverlening unaniem bevestigend. President Hinckley, dank u broeders en zusters voor uw geloof en gebeden. Wij willen nu de nieuwe algemene autoriteiten, het nieuwe algemeen ZTV-presidium en de raadgeefsters in het algemeen jonge vrouwpresidium de gelegenheid geven om op het podium plaats te nemen.
To the first presidency,
aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leer en Verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Besteding de uitgaven van de kerk. Deze raad bestaat uit het eerste presidium, het quorum der 12 apostelen en de presiderende bisschop. Deze raad keurt de begroting goed van alle afdelingen en ondernemingen van de kerk. Na toestemming van de raad beheren de afdelingen van de kerk de goedgekeurde begrotingen en geven het geld uit in overeenstemming met het beleid en de procedures van de kerk. De afdeling verificatie van de kerk beschikt voor haar werk over de nodige systemen en documenten om de bijdragen, uitgaven en middelen van de kerk te kunnen verifiëren. De afdeling verificatie van de kerk is onafhankelijk van alle andere afdelingen en ondernemingen van de kerk en bestaat uit bevoegde accountants, interne verificateurs, verificateurs van informatiesystemen en andere bekwame en gekwalificeerde vakmensen. Gebaseerd op haar verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, uitgegeven gelden en gebruikte middelen van de kerk in het jaar 2006 zijn beheerd en geadministreerd in overeenstemming met de geldende boekhoudkundige procedures, goedgekeurde begrotingen en de beleidslijnen en werkwijze van de kerk. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk, Robert W. Cantwell, directeur.
Brothers and sisters,
broeders en zusters, het eerste presidium heeft het volgende rapport uitgegeven over de groei en de status van de kerk per 31 december 2006. Aantallen units. Aantal ringen, 2745. Zendingsgebieden, 344. Districten, 630. Wijken en gemeentes, 27.475. Ledental. Totaal aantal leden 12.868.606. Toename aantal ingeschreven kinderen in 2006 94.006. Bekeerlingen gedoopt in 2006 272.845. Zendelingen aantal voltijdzendelingen 53.164. Tempels. Er zijn twee tempels ingewijd in 2006, namelijk Sacramento in Californië en Helsinki in Finland. Er zijn twee tempels heringewijd tijdens 2006, namelijk Santiago in Chili en Papeete in Tahiti. Het totaal aantal tempels in gebruik momenteel 124. Vooraanstaande leden die sinds vorig jaar april zijn overleden. Ouderling Devere Harris, voormalig lid van de 70. Ouderling Spencer H. Osborne, voormalig lid van de 70. Zuster Elisa Young Rogers Worthlin, vrouw van ouderling Joseph B. Worthlin van het Koor van de 12 Apostelen. Zuster Norma Wilson Burnson Ashton, vrouw van ouderling Marvin J. Ashton, voormalig lid van het Koor van de 12 Apostelen. Zuster Dorothy Porter Holt, voormalig raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium.
Deze conferentie is begonnen met een bijzonder ontroerende uitvoering van de klassieke lofzang O Zoete Uren van Gebed door het prachtig Mormoons Tabernakelkoor. De bekende woorden herinneren ons eraan dat het gebed een bron van troost, verlichting en bescherming is die onze dierbare, barmhartige hemelse Vader ons bereidwillig verleent. Het gebed is een goddelijke gave van onze Vader in de hemel aan alle mensen. Denkt u hier eens over na. Het onbetwistbare opperwezen, de alwetende, alziende en almachtige persoon, moedigt u en mij aan, hoe onbeduidend we ook zijn, om met hem als onze Vader te praten. Omdat hij weet hoe hard we zijn leiding nodig hebben, gebiedt hij ons dat gij zowel overluid als in uw hart zult bidden. Ja, zowel ten overstaan van de wereld als in het verborgen, zowel in het openbaar als in afzondering. Onze omstandigheden zijn niet van belang. Of we nu nederig of vrij zijn, arm, vrij of onderworpen, geleerd en of ontwikkeld, geliefd of in de steek gelaten. Wij kunnen ons tot hem richten. We hebben geen afspraak nodig. Onze smeekbeden kan kort zijn of alle tijd in beslag nemen die we nodig hebben. Het kan een lange uiting van liefde en dankbaarheid zijn of een dringende smeekbede om hulp. Hij heeft ontelbare heelallen met planeten geschapen. En toch kunnen u en ik persoonlijk met hem praten. En hij zal ons altijd antwoorden. We bidden tot onze hemelse Vader in de heilige naam van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Het gebed is het doeltreffendst als we ernaar streven om rein en gehoorzaam te zijn, met goede motieven en bereid om te doen wat hij vraagt. Een nederig, gelovig gebed brengt leiding en gemoedsrust teweeg. Maakt u zich geen zorgen als uw gevoelens wat ongelukkig onder woorden brengt. Praat gewoon met uw barmhartige, begripvolle Vader. U bent zijn dierbaar kind. Hij heeft u lief en wil u graag helpen. Als u bidt, weet dan dat onze Vader in de hemel nabij is en luistert. Als we ons gebed willen verbeteren, moeten we de juiste vragen leren stellen. In plaats van te vragen wat u wilt, kunt u zich oprecht afvragen wat hij voor u in gedachten heeft. Als we dan zijn wil leren kennen, kunnen we bidden om de kracht om zijn wil te doen. Als u zich ooit van onze Vader verwijderd voelt, kan dat meerdere redenen hebben. Wat de reden ook is, als u om zijn hulp blijft vragen, zal hij u leiden om dat te doen wat uw vertrouwen in hem zal herstellen. Bid, ook als u daar geen zin in hebt. Soms misdraagt u zich als een kind en hebt u het gevoel dat u niet met uw probleem bij uw Vader terecht kunt. dan hebt u het gebed juist het hardst nodig. Denk nooit dat u het niet waardig bent om te bidden. Ik vraag me af of we ooit de onmetelijke kracht van het gebed kunnen begrijpen. Totdat we met een overweldigd dringend probleem geconfronteerd worden dat we niet zelf kunnen oplossen. Dan wenden we ons tot onze Vader en erkennen nederig dat we volledig van Hem afhankelijk zijn. Dan vinden we een afgelegen plek waar we zo lang en intens als nodig onze gevoelens onder woorden kunnen brengen. Dat heb ik ook gedaan. Ik bevond me een keer in een situatie waardoor ik erg gespannen was. Had niets met ongehoorzaamheid of zonde te maken, maar met een belangrijke menselijke relatie. Een tijd lang stortte ik mijn hart uit in gebed. Maar wat ik ook probeerde, ik kon geen oplossing vinden, geen verlichting van dat onrustige gevoel van binnen. Ik bad tot de eeuwige Vader die ik had leren kennen en die ik volledig vertrouwde en ik smeekte om zijn hulp. Ik vond geen enkele manier om de gemoedsrust terug te krijgen waar ik over het algemeen mee gezegend ben. Ik viel in slaap. Toen ik wakker werd, voelde ik me helemaal rustig. Ik knielde opnieuw in gebed neer en vroeg, hoe is dat geschied? In mijn hart wist ik dat het antwoord zijn liefde en zijn bezorgdheid voor mij was. Dat is de kracht van een oprecht gebed tot een barmhartige Vader. Ik heb veel over het gebed geleerd door naar president Hinckley te luisteren als hij in onze bijeenkomst bidt. We kunnen ook van hem leren door zorgvuldig het gebed te bestuderen dat hij aan het eind van de oktoberconferentie in 2001 uitsprak voor al Gods kinderen op aarde. Hij bad vanuit zijn hart, niet van een voorbereid manuscript. Als u dat gebed bestudeert, zult u merken dat er geen ijdele herhalingen in voorkomen, dat hij geen gedragen taal gebruikt om indruk op anderen te maken, zoals sommige mensen wel eens doen. Welbespraakt combineert hij eenvoudige woorden. Hij bidt vol vertrouwen als een nederige zoon die zijn dierbare Vader in de hemel goed kent. Hij vertrouwt erop dat hij zeker antwoord zal krijgen als hij dat nodig heeft. Ieder gebed heeft een bepaald doel. Het geeft duidelijk aan welk probleem om een oplossing vraagt. Vraagt, maar ook is het een uitdrukkelijke dankbetuiging voor welbepaalde, onderkende zegeningen. Zijn spontane gebeden zijn als geslepen edelstenen, een stille getuige van de fundamentele plek die het gebed al jarenlang in zijn leven inneemt. Vaak als we over een belangrijke zaak in gebed gaan, geeft onze Vader voorzichtig ingevingen, waardoor we gaan nadenken, geloof oefenen, werken, soms worstelen en dan handelen. Het is een geleidelijk proces, waardoor we in staat gesteld worden om geïnspireerde antwoorden te herkennen. Het komt niet vaak voor dat we in één keer een volledig antwoord krijgen. We krijgen het stukje bij beetje, waardoor onze vaardigheid kan groeien. Als op ieder deel van het antwoord in geloof wordt gereageerd, zullen we naar verdere delen worden geleid totdat we het volledige antwoord hebben. Maar we moeten wel ons geloof oefenen in het vermogen van onze Vader om ons antwoord te geven. Dat is soms erg moeilijk, maar het leidt wel tot aanmerkelijke persoonlijke groei. Hij zal altijd naar onze gebeden luisteren en hij zal ze stevast beantwoorden. Maar we krijgen zijn antwoorden zelden als we op onze knieën bidden, ook niet als we een onmiddellijk antwoord vragen. Integendeel, hij zal ons wel op rustige momenten inspireren als de geest het beste tot ons verstand en ons hart kan doordringen. Dat is het patroon waardoor hij ons laat groeien. Uw karakter zal zich ontwikkelen. uw geloof zal toenemen. Er is een verband tussen die twee. Hoe groter uw geloof is, hoe groter uw karakter, hoe sterker uw karakter. En als uw karakter sterker wordt, zult u uw geloof beter kunnen oefenen. Het is moeilijk als uw oprecht gebed om iets dat u verlangt niet beantwoord wordt zoals u dat wil. Het is moeilijk om te begrijpen dat als u diep en oprecht geloof oefent en gehoorzaam bent, u niet de gewenste resultaten bereikt. De Heiland heeft gezegd: wat gij de Vader ook in mijn naam vraagt, dat nuttig voor u is, het zal u gegeven worden. Soms is het moeilijk om te weten wat op de lange termijn nuttig voor u is. Uw leven zal gemakkelijker worden als u aanvaardt dat wat God doet voor uw eeuwig welzijn is. Er wordt ook van ons gevraagd dat we naar een antwoord zoeken op ons gebed. Luister naar de raad van de meester, dat u het in uw gedachten moet uitvorsen. Vaak denkt u dan aan een oplossing, en als u om bevestiging vraagt dat uw antwoord juist is, zal u hulp ontvangen. Dat kan door middel van uw gebeden komen, als een indruk van de Heilige Geest, of door de tussenkomst van anderen. De volgende raad over het gebed die aan Oliver Cowdery was gegeven, kan ook u tot voordeel strekken. Zie, u hebt verondersteld dat ik u zou geven, terwijl u niet verder dacht dan alleen mij te vragen. Ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen. Daarna moet u mij vragen of het juist is. En indien het juist is, zal ik uw boezem u doen branden. Bijgevolg zult u voelen dat het juist is. We krijgen het antwoord als een gevoel, met daarbij een krachtige overtuiging. De Heiland noemt twee verschillende manieren. Ik zal u in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest. De antwoorden in onze gedachten en ons hart zijn boodschappen van de Heilige Geest aan onze geest. Voor mij zijn antwoorden in mijn gedachten heel specifiek, als gedicteerde woorden, terwijl de antwoorden in mijn hart zich verspreiden als een gevoel dat we meer moeten bidden. Vervolgens zegt de Heer: maar indien uw veronderstelling niet juist is, zult u een verdoving van gedachten hebben. Dat is volgens mij een verwarrend en onbehagelijk gevoel. Oliver Cowdery leerde op een andere manier hoe we positieve antwoorden kunnen krijgen. Heb ik u daarover geen vrede in uw gemoed geschonken? Bij mij persoonlijk komt dat vredige gevoel het meest voor als een bekrachtigend getuigenis. Als ik me over iets belangrijk zorgen maak en bang ben dat ik het niet succesvol kan oplossen, blijf ik mijn geloof oefenen. Dan krijg ik later een doordringend gevoel van vrede, waardoor mijn zorgen, zoals beloofd, verdwijnen. Sommige misverstanden over het gebed kunnen een oplossing vinden als we beseffen dat er in de schriften beginselen van effectief gebed opgesomd staan. Hoewel de schriften ons niet vertellen wanneer we precies antwoord zullen krijgen. Hij zal op een van de volgende drie manieren antwoord geven. Ten eerste, kunt u de vrede, troost en verzekering voelen waardoor uw beslissing bevestigd wordt. Ten tweede, kunt u dat verwarrende gevoel krijgen, die verdoving van gedachten, waaruit blijkt dat uw keuze verkeerd is. Of ten derde, en dat is wel de moeilijkste manier, kan het zijn dat u helemaal niets voelt. Wat doet u als u zich zorgvuldig hebt voorbereid, vurig hebt gebeden, een redelijke tijd op een antwoord hebt gewacht en nog steeds geen antwoord krijgt? Als dat gebeurt, is het misschien tijd om uw dank uit te spreken, want dat is een bewijs van uw vertrouwen in Hem. Als u goed leeft, als uw keuze in overeenstemming is met de leringen van de Heiland en als u een beslissing moet nemen, doe dat dan vol vertrouwen. Als u openstaat voor de influisteringen van de geest, zal er op de juiste tijd één van de volgende dingen gebeuren. De verdoving van gedachten, waaruit blijkt dat uw beslissing niet juist is, of het vredige gevoel, ofwel het brandende gevoel in uw boezem, als bevestiging dat uw beslissing wel juist is. Als u rechtschapen leeft en vol vertrouwen te werk gaat, zal God u niet te lang zonder een waarschuwing laten doorgaan als u de verkeerde beslissing hebt genomen. Een belangrijk aspect van het gebed is dankbaarheid. Wanneer wij nadenken over de onvergelijkelijke gave van het gebed en de onbeperkte zegeningen die daaruit voortkomen, lopen onze gevoelens en ons hart over van dankbaarheid. Moeten wij dan niet, zo goed als we kunnen, voortdurend onze diepe en mateloze dankbaarheid ten opzichte van onze dierbare Vader uiten voor de goddelijke gave van het gebed en voor zijn antwoorden die aan onze behoeften tegemoetkomen en ons tot groei aanzetten? Ik getuig dat onze Vader altijd uw gebeden beantwoordt op een tijdstip en een wijze die het best voor u zijn en voor uw eeuwig welzijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We shall now be pleased to hear from elders.
Nu achtereenvolgens kunnen luisteren naar ouderling J.E. Jensen en ouderling John B. Dixon, beide van de 70. Nadat zij aan het woord zijn geweest, zingen het koor en de aanwezigen: wij danken u hier voor profeten. De ouderlingen Jeffrey R. Holland en David E. A. Bettner van het Quorum der 12, van het Quorum der 12 Apostelen spreken ons vervolgens toe. Waarna het koor Search, Ponder and Pray zingt. Ouderling Jensen.
This magnificent choir.
Dit fantastische koor geeft inspirerende toespraken. In feite worden soms de beste redenvoeringen gehouden in de vorm van een lofzang. Mijn getuigenis en mijn bekering tot het herstelde evangelie werden sterk beïnvloed doordat ik als jonge jongen de lofzangen van Zion zong. Ik ben opgegroeid in Mapleton in Utah en ik ging naar de kerk in wat tegenwoordig het oude witte kerkje genoemd wordt. Mijn moeder van 95 woont nog steeds in Mapleton. Als ik haar bezoek, rij ik langs het oude witte kerkje en haal allerlei fijne herinneringen op. Een van die herinneringen is aan de bekerende kracht van de lofzangen die we in de priesterschap, de zondagsschool en de avondmaalsdienst zongen. Mijn ervaringen leken op die van president Hinckley, die als diaken met zijn vader naar een priesterschapsvergadering van de ring ging. Ze zongen Ere de Man. Later zei hij daarover: ik kreeg het gevoel dat Joseph Smith echt een profeet van God was. En dat gevoel ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Ik geloof dat veel van onze heiligen dit keer op keer meemaken. Lofzangen spelen een belangrijke rol bij spiritualiteit, openbaring en bekering. Lofzangen zijn een essentieel onderdeel van onze bijeenkomsten. De lofzangen zorgen voor een sfeer waarin de geest van de Heer aanwezig kan zijn. En dat doen ze vaak sneller dan wat dan ook. President J. Reuben Clark Jr. heeft gezegd: uitgezonderd het gebed komen wij door muziek misschien wel dichter tot de Heer dan door wat dan ook. Twee zendelingen die een ouder echtpaar bij hen thuis in Peru onderwezen, werden onderbroken door de komst van hun zoon, zijn vrouw en 3 kinderen. De zendelingen legden uit wie ze waren en wat ze aan het doen waren. De zoon vertrouwde de zendelingen niet, wat een pijnlijk moment opleverde. De junior van de twee bad in stilte: Hemelse Vader, wat doen we nu? Hij kreeg de ingeving om te zingen. Ze zongen: ik ben een kind van God. De geest raakte de familie van 5 in hun hart. In plaats van 2 bekeerlingen werden alle 7 lid van de kerk, aanvankelijk beïnvloed door een lied. Muziek schept in kerkdiensten en lessen de juiste sfeer voor aanbidding, openbaring en getuigenis. De bisschop kiest de muziek voor de avondmaalsdienst of keurt die goed. Zij zorgen ervoor dat de muziek, de teksten en de muziekinstrumenten heilig en waardig zijn en dat ze aanbidding en openbaring bevorderen. Muziek wordt een opvoering als het de aandacht naar zichzelf toetrekt. Jaren geleden was ik verantwoordelijk voor de muziek in een dienst waar een bijzonder muzikaal nummer een uitvoering was. Het was een teleurstelling. Het deed af aan de geest van aanbidding. Lofzangen roepen een gevoel van eerbied op. De woorden eerbied en openbaring zijn als onafscheidelijke tweelingen. Als de leden van de 70 uitgenodigd worden voor vergaderingen met het eerste presidium en de 12, worden we eraan herinnerd om vroeg te komen en eerbiedig naar de preludiums te luisteren. Daarmee nodigen we openbaring uit en bereiden ons voor op de vergadering. President Packer heeft ons geleerd dat een lid dat zachtjes een preludium uit het zangboek speelt onze gevoelens verzacht en ons ertoe brengt in gedachten de teksten door te nemen die ons de vreedzame zaken van het koninkrijk leren. Als we er naar luisteren, leren ze ons het evangelie, want de lofzangen van de herstelling zijn in feite een leergang in de leer. De lofzangen van de herstelling brengen een geest van bekering met zich mee. Ze kwamen voort uit opoffering. Lofzangen als Ere de Man, Komt heiligen, komt. Gij ouderling in Israëls, wij danken u Heer voor profeten, verlosser van Israël en vele andere, bekrachtigende grote waarheden van de herstelling, zoals de goddelijke aard van de Vader en de Zoon, het verlossingsplan, openbaring, hedendaagse schriftuur, de vergadering van Israël, het heilig priesterschap en verordeningen en verbonden. Deze voedende lofzangen scheppen een sfeer waarin de geest wordt uitgenodigd, wat tot onze bekering leidt. Wat zou de avondmaalsdienst onvolledig en kaal zijn zonder lofzangen van aanbidding? Onder al die lofzangen zijn vooral de liederen heilig, die gaan over het offer en het vergieten van het bloed van Jezus Christus en zijn oneindige verzoening. Mijn eerste herinneringen aan de genezende kracht van de Heiland hebben te maken met avondmaalslofzangen. Deze zin betekent veel voor mij. Ik sta sprakeloos dat Christus zo'n liefde mij schenken kan. Verward dat hij mij zo genadig bedenken kan. Mijn begrip van de leringen omtrent de verzoening is onafscheidelijk verbonden met de lofzangen. Dit couplet illustreert dat. Hoe groot, hoe heerlijk, hoe volmaakt het heilsplan ons verleent. Genade en gerechtigheid zijn thans in liefde vereend. Lofzangen zingen en naar gepaste muziek luisteren begint thuis. Het eerste presidium heeft gezegd: heiligen der laatste dagen moeten hun woning met goede muziek vullen. We hopen dat het zangboek in de gezinnen van de kerk een belangrijke plaats zal innemen tussen de schriften en andere godsdienstige boeken. De lofzangen kunnen een sfeer van vrede en verfijning in ons gezin brengen en liefde en eenheid onder de gezinsleden opwekken. Leer uw kinderen van de lofzangen te houden. Zing ze op de Sabbat, op de gezinsavond, bij de schriftstudie, voor het gebed. Zing terwijl u samen werkt, samen speelt en samen reist. Zing lofzangen als slaapliedjes om zo in uw kleintjes de eerste basis van geloof en getuigenis te leggen. Belangrijke lessen aangaande lofzangen die ik heb geleerd en die ik probeer toe te passen zijn: streef ernaar om beter op tijd te komen voor bijeenkomsten. Ga rustig zitten en luister naar het preludium en voel de eerbied en de openbaring. Ten tweede, verlaat bijeenkomsten eerbiediger en sta het postludium toe om de geest van de bijeenkomst langer vast te houden. Ten derde, zing de lofzangen mee. Ik zie mensen met een zangboek die niet zingen. Ten vierde, kies lofzangen die passen bij de bijeenkomst en de boodschap. Ten vijfde, gebruik lofzangen om schriftteksten en evangeliewaarheden in lessen te beklemtonen. En ten laatste, luister thuis vaker naar lofzangen om de geest de overhand te laten krijgen. Ik bid dat wij alle ongepaste muziek uit ons leven mogen bannen en ons mogen houden aan deze raad van het eerste presidium. Broeders en zusters, laten we de lofzangen gebruiken om de geest des Heren uit te nodigen in onze bijeenkomsten, in ons gezin en in ons eigen leven. Laten we ze uit het hoofd leren en overdenken, citeren en zingen en ons vergasten aan hun geestelijk voedsel. Weet dat het gezang van de rechtvaardigen een gebed is voor onze hemelse Vader, en het zal verhoord worden met een zegen op uw hoofd, op ons hoofd. Van deze waarheden getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil vanochtend graag de jongeren van de kerk raad geven, zoals mijn vrouw en ik onze eigen kinderen raad zouden geven. Het is ons bekend dat jullie een uitzonderlijk schrandere generatie jongeren zijn, die spoedig de leiding van ons zullen overnemen in het gezin, op de werkvloer, in de samenleving en in de kerk. Jullie hemelse Vader heeft jullie allemaal lief en heeft jullie met een reden naar de aarde gestuurd. Hij heeft een plan van geluk geopenbaard dat jou, als je je erdoor laat leiden, tenslotte veilig in zijn tegenwoordigheid zal terugbrengen, ondanks de beproevingen en uitdagingen die het leven met zich meebrengt.
Als je de Heer nu je woord geeft dat je de regels zult naleven die Hij heeft gesteld, zal dat je een grote voorsprong geven als je voor morele keuzes komt te staan. De Heer je woord geven, zijn weg inslaan en daar volkomen achter staan is van wezenlijk belang. Uit het boek Psalmen leren we: wentel uw weg op de Heer en Hij zal het maken. Je bent in een tijd geboren waarnaar vanaf het eerste begin is uitgekeken. De tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer, waarin enerzijds het evangelie van Jezus Christus in zijn volheid is hersteld, maar waarin anderzijds grote onrust, verwarring en bandeloosheid bestaan. De wereld waarin jij geboren bent is prachtig en heeft je veel te bieden, maar tegelijkertijd loert er overal gevaar, meer in het bijzonder voor je ziel. Geef de Heer nu je woord dat je zijn weg zult volgen. Dan zul je het meeste maken van je proeftijd op aarde. Behalve je ouders, de levende profeten en de schriften, zal de Heilige Geest je terzijde staan, zodat je het verschil tussen goed en kwaad ziet en goede beslissingen zult nemen. Hopelijk zul je vaak biddend verdiepen in de brochure voor de kracht van de jeugd en het zakformaat van de brochure bij je dragen. Er zal je in dit leven en in de eeuwigheid groot geluk toevloeien als je er nu voor kiest je aan de regels in die brochure te houden. Als je je al vroeg in je leven aanleert om de Heer je woord te geven, zul je veilig zijn. Laat me je dat aan de hand van een voorbeeld van een kerkleider uitleggen. Hij besloot al vroeg in zijn leven dat hij zich altijd aan het woord van wijsheid zou houden en nooit zou gaan drinken of roken. Hij herinnert zich niet wat hem daartoe bracht, maar het was een overwinning op zichzelf toen hij op zijn knieën ging om de Heer zijn woord te geven, dat hij dat gebod altijd zou nakomen. Door de jaren heen is hem meerdere malen gevraagd of hij een drankje of een sigaret wilde, maar hij ontdekte dat nee dankje een uitstekend antwoord was. Hij hoefde geen innerlijke strijd te voeren over het woord van wijsheid, omdat hij zich jaren daarvoor al had voorgenomen die wet na te leven. Hij had de Heer zijn woord gegeven. Als je de zegeningen van het woord van wijsheid wilt, zul je je hemelse Vader je woord moeten geven dat je nooit drugs zult gebruiken, waarvan er zoveel in omloop zijn. Waar je nooit mee in aanraking bent geweest, zal de boze je maar moeilijk mee kunnen verleiden. De leden van de kerk hebben zich laten dopen en zich er met een verbond toe verplicht de naam van Jezus Christus op zich te nemen en zich aan de geboden Gods te houden. In geval van fouten kan iemand zich dankzij het evangelie bekeren en vergiffenis krijgen. Jong of oud, je kunt vandaag een nieuwe weg inslaan en je plechtig voornemen je te bekeren en begane fouten achter je te laten. De Heer belooft grote, eeuwige zegeningen aan zijn rechtschapen, bekeerlijke kinderen. Hij weet evenwel dat dit leven vol gevaren is. Daarom heeft Hij ons geboden om over onszelf te waken, om de woorden van eeuwig leven nauwkeurig na te komen. Hij heeft ons lief en wil ons terug. Daarom zet dit gebod om over onszelf te waken ons ertoe aan om in alle aspecten van ons leven op te passen. De vrienden die we hebben, de films die we zien, de boeken die we lezen, het amusement dat we kiezen, de muziek die we beluisteren en meer. Het is uitermate belangrijk dat je je godsdienst al vroeg serieus neemt. Als je bijvoorbeeld de zegeningen wil ontvangen van het betalen van tienden en giften, moet je nu in je hart zeggen: ik ga tienden over al mijn inkomsten betalen. Tiende betalen maakt ons minder zelfzuchtig en laat ons meer op onze hemelse Vader lijken, die zijn rechtschapen kinderen alles geeft wat Hij heeft. Die keuze is uitermate belangrijk. Ik vind het interessant dat elk gebod, zoals tiende, erop gericht is je eeuwig gelukkig te maken en je meer op je hemelse Vader te laten lijken. Neem je nu voor om zoals Nefi van ouds te zijn, die vastbesloten was om heen te gaan en de dingen te doen die de Heer heeft geboden. Je kunt op meer vlakken je woord geven en daar de vruchten van plukken. Zou het niet geweldig zijn als jij, bij jou op school, ongeacht wat anderen doen, vanaf nu bekend zou staan om je integere gedrag en je nette taalgebruik? Besluit nu om nooit te spieken, niet te vloeken en zolang je leeft nooit een schuine mop te vertellen. Dat kun je Vader in de hemel, geknield in de beslotenheid van je kamer, beloven. Je zult succes hebben als je de Heer gemeend, gelovig en nederig aanroept. In de Schriften lezen we: wees nederig, en de Heer uw God zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op uw gebeden. Je wilt de Heer uiteraard ook je woord geven dat je fatsoenlijk gekleed gaat en dat je je zult gedragen op een afspraakje. Het is altijd makkelijker om je aan de normen van de Heer te houden als je al weet hoe je zult reageren wanneer je in het bijzijn van een date, vrienden of leeftijdgenoten voor een keuze gesteld wordt. Sommigen zullen er wellicht geen begrip voor hebben dat je de Heer je woord hebt gegeven en je je aan je belofte wilt houden, maar ze zullen je wel respecteren en bewonderen en wensen dat ze meer op jou leken. Andere normen die het waard zijn om in je hart te sluiten zijn: volkomen zedelijke en seksuele reinheid, sabbatheiliging, voorbereiding op een zending in de tempel en een vast voornemen om de deelname aan het avondmaal altijd waardig te zijn. President Hinckley houdt van de jongeren van de kerk en heeft jullie voortdurend aangeraden de regels na te leven die de Heer gesteld heeft. Gehoor geven aan het advies van een levende profeet houdt jullie op de weg naar eeuwig of oneindig geluk. Als je nu besluit om de wil van de Heer te doen, zal Hij je bijstaan en sterken. Jouw succes zal afhangen van hoezeer je in Hem gelooft en in vertrouwen wilt volgen. Ik twijfel er niet aan dat onze Hemelse Vader van je houdt en dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gestuurd om je te helpen en dat je in het leven kunt slagen als je je oprecht voorneemt om Hem te volgen. In de naam van Jezus Christus, amen.
This is the 177th.
Dit is de 177ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
The prophet Joseph deepened our understanding.
De volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith geeft ons een beter begrip van hoe krachtig de taal wel is. Ieder wezen dat door geloof te werk gaat, maakt gebruik van woorden. God zei, laat er licht zijn, en er was licht. Jozua sprak, en de grote lichten die God had geschapen, stonden stil. Elia gebood, en de hemelen bleven 3 jaar en 6 maanden gesloten, zodat het niet regende. Dat gebeurde allemaal door geloof. Geloof is dus werken door woorden. En zo zijn en worden de grootste werken verricht. Aldus de profeet Joseph Smith. Net als alle gaven van omhoog zijn woorden heilig en u moet behoedzaam en beteugeld door de geest spreken. Met het besef van de kracht en de heilige aard van woorden wil ik waarschuwen, als dat nodig is, dat we moeten oppassen hoe we elkaar aanspreken en hoe we over onszelf spreken. Een regel uit de apocryfe boeken drukt de ernst van de zaak beter uit dan ik dat kan. Er staat, de slag van de geesel maakt striemen, maar de slag der tong vermorzelt het gebeente. Met die krachtige beeldspraak in gedachten was ik erg onder de indruk toen ik in het boek Jacobus las dat er een manier was waarop ik een volmaakt man kan worden. Jacobus zegt, want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Hij vervolgt de vergelijking met het in toom houden als volgt. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen. Ofschoon ze zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd. Vervolgens zegt Jacobus, zo is ook de tong een klein lid. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand kan steken. Ook de tong is een vuur onder onze leden. Iets dat het gehele lichaam bezoedelt, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren, zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn, aldus Jacobus. Nu, dat is behoorlijk duidelijk. Uiteraard bedoelt Jacobus niet dat onze tong altijd slecht is, nog dat alles wat we zeggen vol dodelijk venijn is. Maar hij bedoelt duidelijk wel dat op zijn minst sommige dingen die we zeggen schadelijk zijn, zelfs venijnig. En dat is een schrikbarende aanklacht voor heiligen der laatste dagen. De stem die een plechtig getuigenis geeft, vurige gebeden uit en de lofzangen van Zion zingt, kan dezelfde stem zijn die kleineert en kritiseert, in verlegenheid brengt, kwetst en daarmee de eigen geest en die van anderen vernietigt. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort, beklaagt Jacobus zich. Dit moet, mijn broeders en zusters, niet zo zijn. Is dit niet iets waar we allemaal wat aan zouden kunnen doen? Is dit niet iets waar ieder van ons zou kunnen proberen om iets meer een volmaakte man of vrouw te worden? Echtgenoten, u hebt de heiligste gave toevertrouwd gekregen die God u kan geven. Een vrouw, een dochter van God, de moeder van uw kinderen, die zich vrijwillig aan u heeft gegeven uit liefde en vreugdevolle kameraadschap. Denk eens aan de vriendelijke dingen die u tegen haar zei toen u nog verkering had. Zie uzelf en haar als de God en Godin, waarvan u het potentieel in u draagt. En denk vervolgens eens aan andere momenten die gekenmerkt worden door kille, bijtende, onbeheerste woorden. Gezien de schade die we met onze tong kunnen toebrengen, is het begrijpelijk dat de Heiland heeft gezegd: niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Een man in wie het nooit zou opkomen om zijn vrouw fysiek te slaan, kan door de wreedheid van zijn onnadenkende of onvriendelijke woorden weliswaar niet haar botten breken, maar wel haar hart en haar geest. Lichamelijke mishandeling wordt geheel en onvoorwaardelijk veroordeeld door de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Als het mogelijk is om een nog duidelijker veroordeling uit te spreken, dan zou ik zeggen dat we ons nog krachtiger uitspreken tegen alle vormen van seksueel misbruik. Maar hier spreken we ons net zo krachtig uit tegen verbale en emotionele mishandeling van wie dan ook, door wie dan ook, maar vooral door een man van zijn vrouw. Broeders, dit moet niet zo zijn. In diezelfde geest spreken wij ook de zusters aan. Want de zonde van verbale mishandeling maakt geen onderscheid tussen de geslachten. Echtgenotes, hoe staat het met de tong in uw mond, die u niet in toom hebt, of de kracht om goed of kwaad te doen met uw woorden? Hoe komt het dat zo'n lieftallige stem, die van nature zo engelachtig is, zo dicht bij de sluier, zo instinctief zachtaardig en inherent vriendelijk, ooit zo schel, zo bijtend, zo scherp en zo toomloos kan zijn? De woorden van een vrouw kunnen snijderder zijn dan enige dolk die ooit gesmeed is, en kunnen de mensen die ze lief hebben verder van haar afstoten dan iemand aan het begin van het gesprek ooit had kunnen dromen. Zusters, er is in die fantastische geest van u geen plaats voor scherpe of kwetsende uitingen van welke soort ook, inclusief roddels of kattige opmerkingen. Laat er nooit van ons thuis of onze wijk of onze buurt gezegd worden dat de tong een vuur is onder onze leden. Iets dat het gehele lichaam bezoedelt, in vlam gezet door de hel. Die raad wil ik uitbreiden naar het gehele gezin. We moeten erg oppassen hoe wij kinderen toespreken. Wat wij zeggen of niet zeggen, hoe en wanneer we het zeggen, alles is belangrijk bij de vorming van het zelfbeeld van een kind. Maar het is nog belangrijker voor het vormen van het geloof van dat kind in ons en in God. Gebruik altijd opbouwende woorden tegenover een kind. Zeg nooit, zelfs niet in een opwelling, dat het dik of dom of lui of achterlijk is. Dat zou u natuurlijk nooit doen met een kwaadaardige bedoeling, maar hoe u het ook bedoelt, ze onthouden het en doen er misschien wel jaren over om te proberen het te vergeten. Probeer uw kinderen niet te vergelijken, zelfs niet als u denkt dat u dat goed kunt. Als u zegt, al zegt u op nog zo'n positieve manier, Susan is knap en Sandra is intelligent. Al wat Susan zich herinnert is dat ze niet intelligent is en Sandra dat ze niet knap is. Prijs ieder kind individueel om wat hij is. En help het om te ontkomen aan de obsessie van onze cultuur om te vergelijken, mekaar te beconcurreren en nooit het gevoel te krijgen dat we voldoen. In dit alles is het, denk ik, vanzelfsprekend dat negatieve woorden zo vaak voortvloeien uit negatieve gedachten, inclusief negatieve gedachten over onszelf. We zien onze eigen fouten, we spreken of denken op zijn minst kritisch over onszelf, en dan duurt het niet lang voordat we iedereen en alles in een negatief daglicht zien. Geen roze geur, geen maneschijn, geen beloftes van hoop of geluk. Het duurt niet lang voordat wij zelf en alle om ons heen ellendig zijn. Ik vind deze uitspraak van ouderling Orson Whitney mooi. De geest van het evangelie is optimistisch. Hij vertrouwt op God en ziet van alles de zonnige kant. Het tegengestelde, een pessimistische geest, haalt de mens naar beneden en keert hem af van God. Kijkt naar de duistere kant, moordt, klaagt en aarzelt om te gehoorzamen. Houdt u aan de woorden van de Heiland. Namelijk, houd goede moed. In feite, ik denk dat we vaker dat gebod overtreden dan enig ander gebod. Spreek woorden van hoop. Spreek woorden van bemoediging. Ook over uzelf. Probeer niet de hele tijd te klagen en te jammeren. Zoals iemand eens heeft gezegd, zelfs in de gouden eeuw van beschaving zal er ongetwijfeld wel iemand hebben gemopperd dat alles er te geel uitzag. Ik heb vaak gedacht dat voor Nefi het feit dat hij met koorden gebonden en met stokken geslagen werd beter te verdragen was dan het constante gemor van Laman en Lemuel. Hij zal vast hebben gezegd, sla me nog maar een keer, ik kan jullie nog steeds horen.
Life has its problems.
Ja, het leven brengt problemen met zich mee. En ja, u wordt ook met negatieve zaken geconfronteerd. Maar neem alsjeblieft een van mijn levensmotto's over. Geen enkele pech is zo groot dat erover zeuren het niet erger maakt. Paulus heeft het openhartig maar hoopvol gezegd. Namelijk, geen liederlijk woord komen uit uw mond. Maar alleen een goed woord, tot opbouw waar dit nuttig is, opdat zij die het horen, genade ontvangen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees tegen elkander vriendelijk, barmhartig. Elkaar vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. In zijn uiterst ontroerende laatste getuigenis roept Nefi ons op om de Zoon van God met een volmaakt voornemen des harten te volgen. En belooft hij ons dat wanneer gij de doop met vuur en met de Heilige Geest hebt ontvangen, gij kunt spreken met een nieuwe taal. Ja, namelijk met de taal der engelen. En nu, hoe zou gij met de taal der engelen kunnen spreken, tenzij door de Heilige Geest? Engelen spreken door de macht van de Heilige Geest. Daarom spreken zij de woorden van Christus. Ja, Christus was en is het woord, zoals Johannes de Geliefde zei, vol genade en waarheid, vol barmhartigheid en mededogen. Dus, broeders en zusters, mogen wij in dit lange eeuwige streven om meer op onze heiland te gaan lijken, proberen om volmaakte mannen en vrouwen te zijn in tenminste dit ene opzicht. Namelijk, door geen aanstoot te geven met onze woorden, of om het positiever te zeggen, door de taal, de nieuwe taal, te spreken, de taal der engelen. Onze woorden zouden, net als onze daden, vol geloof, hoop en naastenliefde moeten zijn. De drie grote opdrachten aan christenen die we zo hard nodig hebben in de tegenwoordige wereld. Met dergelijke woorden, onder de invloed van de Heilige Geest uitgesproken, kunnen we tranen drogen, harten genezen, levens verheffen, hoop teruggeven en vertrouwen de overhand geven. Ik bid dat mijn woorden over dit moeilijke onderwerp u zullen bemoedigen en niet ontmoedigen. Dat u in mijn stem mag horen dat ik u lief heb. Want dat doe ik. En belangrijker nog, weet dat uw Vader in de hemel u lief heeft. En zijn enige geboren zoon ook. Als zij tot u spreken, en dat zullen ze doen, laat het dan niet in de wind zijn, nog in de aardbeving, nog in het vuur, maar met een stille, zachte stem, een lieve, vriendelijke stem. Dat is de taal der engelen. Mogen wij allen ons verheugen in de gedachte dat als wij opbouwende, bemoedigende woorden spreken tot onze broeders en zusters en tot de kinderen, wij ze tot hem spreken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My boyhood home in California.
Het ouderlijk huis uit mijn jeugd in Californië lag relatief dicht bij grote boomgaarden vol abrikozen, kersen, perziken, peren en ander heerlijk fruit. We woonden ook vlakbij akkers vol komkommers, tomaten en allerlei andere groenten. Als jongen keek ik altijd uit naar het wekseizoen. Ik vond het niet leuk om jampotten af te wassen of in onze hete keuken te werken. Maar ik vond het wel leuk om met mijn moeder en vader samen te werken. En ik at maar wat graag mijn werk. Ik heb vast meer fruit gegeten dan er ooit in onze wekpotten terechtkwam. Mijn herinneringen aan de tijd die ik met mam en pap in de keuken doorbracht, komen elke keer weer boven als ik een wekpot met kersen of perziken zie. De belangrijke les die ik met het plukken en wekken van fruit en groenten leerde over materiële zelfredzaamheid en zuinig leven, is mij de rest van mijn leven tot zegen geweest. Interessant genoeg krijgen we de belangrijkste kansen om iets te leren door eenvoudige, gewone dingen mee te maken. Als volwassene heb ik diep nagedacht over wat ik in onze keuken zag tijdens het wekseizoen. Ik wil het vanochtend hebben over enkele geestelijke lessen die we kunnen leren van de manier waarop een augurk het product wordt zoals wij dat kennen. Ik nodig de Geest uit om bij ons te zijn als wij nadenken over het belang van die lessen voor mij en voor u en ernaar streven om tot Christus te komen en geestelijk wedergeboren te worden. Een augurk is een lid van de komkommerfamilie dat volgens een bepaald recept en procedé wordt ingemaakt. De eerste stappen in dat procedé bestaan uit het voorbereiden en schoonmaken. Ik herinner me vele uren die ik op de veranda achter het huis heb doorgebracht met het verwijderen van steeltjes en verwijderen van vuil van de geplukte augurken. Mijn moeder was erg veeleisend op het gebied van het voorbereiden en schoonmaken van de augurken. Ze had hoge schoonheidsnormen en inspecteerde mijn werk altijd om zich ervan te overtuigen dat ik die belangrijke taak goed had uitgevoerd. De volgende stappen tot verandering zijn het voor langere tijd dompelen en doorweken van de augurken in pekelnat. Voordat pekelnat gebruikte mijn moeder altijd een recept dat ze van haar moeder had geleerd. Een recept met bijzondere ingrediënten en gedetailleerde procedures. Je kunt augurken alleen maar hun kenmerkende smaak geven door ze gedurende de voorgeschreven periode volledig in het pekelnat ondergedompeld te laten. Daardoor wijzigt de samenstelling van de augurk zich geleidelijk en krijgt hij zijn transparante uiterlijk en kenmerkende smaak. Een terloops besprenkelen of onderdompelen in het pekelnat brengt niet de benodigde transformatie teweeg. Een langdurige, ononderbroken en volledige onderdompeling is nodig om de gewenste verandering tot stand te brengen. De laatste stap in het proces is het luchtdicht afsluiten van de geconserveerde augurken in gesteriliseerde, gezuiverde potten. De augurken worden in een wekpotten verpakt, over gegoten met heet pekelnat en worden vervolgens in een wekpan gekookt. Alle onzuiverheden moeten uit de augurken en de potten verwijderd worden, zodat het eindproduct beschermd en geconserveerd kan worden. Als men deze procedure goed volgt, kan men de augurken lang opslaan en ervan genieten. Samenvattend, ondergaat een augurk de benodigde verandering als hij wordt voorbereid en schoongemaakt, wordt ondergedompeld en doorweekt in pekelnat en luchtdicht wordt verpakt in een gesteriliseerde pot. Voor die procedure is tijd nodig en dat kan men niet haasten. Bovendien kan geen van de essentiële stappen genegeerd of vermeden worden. De bevoegde dienstknechten van de Heer onderwijzen herhaaldelijk dat een van de voornaamste doelen van ons aardse bestaan is om een geestelijke verandering en transformatie te ondergaan door de verzoening van de Heer Jezus Christus. Alma zegt: verwonder u niet dat het gehele mensdom moet worden wedergeboren. Ja, mannen en vrouwen, alle naties, geslachten, talen en volken. Ja, geboren uit God, veranderd van hun vleeselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid, waardoor zij, door God verlost, zijn zonen en dochters worden. Aldus worden zij nieuwe schepselen, en als zij dit niet doen, kunnen zij geenszins het Koninkrijk Gods beërven. Wij krijgen de instructie om tot Christus te komen, in hem vervolmaakt te worden en ons van alle goddeloosheid te onthouden, een nieuwe schepping in Christus te worden, de natuurlijke mens af te leggen en een grote verandering in ons hart te ervaren, waardoor wij niet meer geneigd zijn om kwaad te doen, maar wel om voortdurend het goede te doen. Let er alstublieft op dat de ommekeer die in deze verse beschreven wordt een grote verandering is, niet een kleine. Een geestelijke wedergeboorte en fundamentele verandering van wat wij voelen en verlangen, wat wij denken en doen, en wat wij zijn. Ja, de kern van het evangelie van Jezus Christus omvat een fundamentele en permanente verandering van onze aard, die mogelijk wordt als wij vertrouwen op de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias. Kiezen wij ervoor om de Meester te volgen? Dan kiezen wij ervoor veranderd te worden, geestelijk wedergeboren te worden. Net zo goed als we een augurk moeten voorbereiden en schoonmaken alvorens hem in te maken, kunnen u en ik ons voorbereiden met woorden des geloofs en der goede leer. En kunnen wij een eerste schoonmaak ondergaan door de verordeningen en verbonden die met het gezag van het Aaronisch priesterschap bediend worden. En het lagere priesterschap bleef, welk priesterschap de sleutel van de bediening van engelen en van het voorbereidende evangelie omvat. Welk evangelie die het evangelie is van bekering en van doop en vergeving van zonden. En broeders en zusters, de Heer heeft een zeer hoge schoonheidsnorm gesteld. Welnu, leer dit uw kinderen, dat alle mensen overal zich moeten bekeren. Anders kunnen zij geenszins het Koninkrijk Gods beërven, want niets wat onrein is, kan in zijn tegenwoordigheid wonen. Een goede voorbereiding en schoonmaak zijn dan de eerste fundamentele stappen op weg naar de wedergeboorte. Net zoals een augurk de benodigde verandering ondergaat als hij wordt ondergedompeld en doorweekt en pekelnat, worden u en ik wedergeboren als we het evangelie van Jezus Christus in ons opnemen. Als wij de verbonden nakomen die wij zijn aangegaan, als wij ons vergasten aan de woorden van Christus, als wij bidden tot de Vader met alle kracht van ons hart en wij God dienen met geheel ons hart, macht, verstand en kracht, dan, wegens het verbond dat gij hebt gesloten, zult gij de kinderen van Christus worden genoemd, zijn zonen en zijn dochters. Want zie, heden heeft hij u geestelijk verwekt. Want gij zegt dat uw hart door geloof aan zijn naam is veranderd. Daarom zijt gij uit hem geboren en zijn zonen en zijn dochters geworden. De geestelijke wedergeboorte die in dit vers wordt beschreven, vindt over het algemeen niet in één keer plaats, maar is een voortdurend proces en niet een eenmalige gebeurtenis. Regel op regel en voorschrift op voorschrift worden onze motieven, gedachten, woorden en daden geleidelijk en bijna onmerkbaar in overeenstemming met de wil van God gebracht. Die fase van het transformatieproces vereist tijd, doorzettingsvermogen en geduld. Een augurk wordt alleen zoals hij worden moet, door onophoudelijk en volledig voor langere tijd in pikkelnat ondergedompeld te blijven. Het is opmerkelijk dat zout het voornaamste ingrediënt van het recept is. Zout wordt in de schriften vaak gebruikt als symbool voor zowel een verbond als een verbondsvolk. En net zoals zout nodig is voor het inmaken van een augurk, zijn verbonden nodig voor onze geestelijke wedergeboorte. Wij beginnen met het proces van de wedergeboorte door geloof te oefenen in Christus, ons te bekeren van onze zonden en ons door iemand met priesterschapsgezag te laten dopen door onderdompeling voor de vergeving van zonden. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En als wij de wateren van de doop uitkomen, moet onze ziel voortdurend doorweekt worden met de waarheid en het licht van het evangelie van de Heiland. Sporadisch en gedeeltelijk onderdompelen in de leer van Christus en deels deelnemen aan zijn herstelde kerk kan de geestelijke transformatie niet tot stand brengen waardoor wij in nieuwheid des levens kunnen wandelen. In plaats daarvan zijn trouw aan de verbonden, voortdurende toewijding en overgave van onze hele ziel aan God vereist als wij de zegeningen van de eeuwigheid willen ontvangen. Ik zou willen dat gij tot Christus komt, die de heilige Israëls is, en deel hebt aan zijn heil en de kracht van zijn verlossing. Ja, kom tot hem en geeft hem uw gehele ziel als een offerande, en volhard in vasten en gebed, en blijft standvastig tot het einde, en zowaar als de Heere leeft, zult gij zalig worden. Volledige onderdompeling in en doorweking met het evangelie van de Heiland zijn essentiële stappen in het proces van de wedergeboorte. Ingemaakte augurken worden in gesteriliseerde potten verpakt en verhit om eventuele onzuiverheden te verwijderen en de verpakking af te sluiten voor externe vervuiling. Door deze procedure, waarbij de potten zich in kokend water bevinden, kan men de augurken voor langere tijd beschermen en conserveren. Wij worden op soortgelijke wijze gezuiverd en geheiligd als u en ik gewassen worden in het bloed van het lam, wedergeboren worden, de verordeningen ontvangen en de verbonden nakomen die door het gezag van het Melchizedekspriesterschap worden bediend. Niettemin vasten en baden zij dikwijls en werden steeds sterker in hun ootmoed en steeds onwrikbaarder in het geloof in Christus, waardoor hun ziel met vreugde en vertroosting werd vervuld, ja, zodat hun hart gereinigd en geheiligd werd, welke heiliging tot stand kwam door de overgave van hun hart aan God. Het woord verzegelen in mijn toespraak van vandaag slaat niet uitsluitend op de verordening van het eeuwig huwelijk zoals die wordt verricht in het huis des Heren. In plaats daarvan gebruik ik dit woord zoals wordt uitgelegd in afdeling 76 van de Leren Verbonden. Dit is het getuigenis van het evangelie van Christus, aangaande hen die tevoorschijn zullen komen in de opstanding der rechtvaardigen. Het zijn zij die het getuigenis van Jezus hebben ontvangen en in zijn naam hebben geloofd en zich hebben laten dopen naar de wijze van zijn begrafenis. Doordat zij in het water zijn begraven in zijn naam en wel volgens het gebod dat hij heeft gegeven. Opdat zij door de geboden te onderhouden konden worden gewassen en gereinigd van al hun zonden en de Heilige Geest konden ontvangen door handoplegging van hem die tot die macht is geordend en verzegeld. En door geloof overwinnen en verzegeld zijn door de Heilige Geest der belofte, die de Vader uitstort op allen die rechtvaardig en getrouw zijn. De Heilige Geest der belofte is de bekrachtigende macht van de Heilige Geest. Als een verordening, belofte of verbond door de Heilige Geest der belofte verzegeld wordt, is hij op aarde en in de hemel bindend. Dit zegel van goedkeuring van de Heilige Geest is het gevolg van getrouwheid, integriteit en standvastigheid in het nakomen van evangelieverbonden na verloop van tijd. Deze verzegeling kan echter vervallen door ongerechtigheid en overtreding. Zuiveren en verzegelen door de Heilige Geest zijn de laatste stappen in het proces van de wedergeboorte. Mijn geliefde broeders en zusters, ik bid dat deze gelijkenis van de augurk ertoe mag bijdragen dat wij ons leven beter kunnen evalueren en dat wij het eeuwige belang van de geestelijke wedergeboorte beter kunnen begrijpen. Net als Alma spreek ik met de kracht van mijn ziel. En nu zeg ik u dat de orde is waarnaar ik geroepen ben. Ja, om tot mijn geliefde broeders te prediken. Ja, en tot een ieder die in het land woont. Ja, om tot allen te prediken, zowel jong als oud, zowel geknechten als vrijen. Ja, ik spreek tot u, de bejaarden, en ook tot die van middelbare leeftijd en tot het opkomend geslacht. Ja, om hen toe te roepen dat zij zich moeten bekeren en worden wedergeboren. Ik getuig dat ik heb ervaren dat de Heiland echt is, dat hij ons uitnodigt, dat hij leeft en dat hij ons uitnodigt om tot hem te komen en een transformatie te ondergaan. Ik getuig dat zijn kerk en zijn priesterschap hersteld zijn door middel van de profeet Joseph Smith. Door geloof in Christus kunnen wij geestelijk voorbereid worden en gereinigd worden van zonde, ondergedompeld in en doorweekt met zijn evangelie, gezuiverd en verzegeld door Heilige Geest van belofte. Ja, wedergeboren worden. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
We zijn het tabernakelkoor dankbaar dat het deze morgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. President Kinkley heeft mij gevraagd om u nu toe te spreken. Na mijn toespraak zal het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst Come Thou Fount of Every Blessing zingen. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Paul E. Kulliker van de 70, waarna de conferentie vanmiddag om 2:00 wordt voortgezet. Onlangs heb ik een paar fotoalbums doorgebladerd. Er kwamen mooie herinneringen bij mij op toen ik op de foto's dierbaren zag die ter gelegenheid van uitjes, verjaardagen, reunies en feestdagen bij elkaar waren gekomen. Een paar van die dierbare familieleden op de foto's zijn inmiddels overleden. Ik dacht aan de woorden van de Heer. Gij zult in liefde met elkaar leven, zodat gij zult wenen om het verlies van hen die sterven. Ik mis al mijn familieleden die ons ontvallen zijn. Hoewel moeilijk en triest, is de dood een essentieel onderdeel van ons sterfelijk bestaan. We begonnen ons verblijf hier toen we ons voorsterfelijk bestaan verlieten en naar de aarde kwamen. De dichter Wordsworth verwoordde die reis in zijn geïnspireerde Ode to Immortality. Hij schreef: geboren worden is slechts vergeten en slapen. De ziel die met ons verrijst, onze levensster, werd elders geschapen en komt van ver. Niet in volslagen vergetelheid en niet in volkomen naaktheid, maar in wolken van heerlijkheid komen wij van God, ons thuis. De hemel omringt ons in onze kinderjaren. Het leven gaat verder. Op onze kindertijd volgt al ras de tienertijd. En voordat we er eren hebben, zijn we volwassen. Wie nadenkt over het doel en de problemen van het leven, stuit vroeg of laat op de vraag over de eindigheid van het bestaan en een eeuwigdurend leven hierna voor iedere mens. Die vragen dringen zich vooral aan ons op als een dierbare sterft of als iemand weet dat hij zelf niet meer lang te leven heeft. Dan bepeinzen we de allesbeslissende vraag die Job even geleden al stelde: als een mens sterft, zou hij herleven? En zoals altijd betwisten de sceptici het woord van God. Ieder zal voor zichzelf moeten kiezen naar welke stem hij luistert. Clarence Darrow, de vermaarde strafpleiter en agnosticus, verklaarde: een mensenleven is weinig waard en elk sterfgeval is niet meer dan een Indisch incident. Schopenhauer, de Duitse filosoof en pessimist, schreef: verlangen naar onsterfelijkheid is verlangen naar de eindeloze bestendiging van een grote vergissing. Einde citaat. En hun opvattingen vinden navolging in nieuwe generaties, waarin dwaze mensen Christus opnieuw kruisigen. Want ze verdraaien zijn wonderen, twijfelen aan zijn goddelijkheid en verwerpen zijn opstanding. Robert Blatchford rekende in zijn boek God and My Neighbor af met de algemeen aanvaarde christelijke overtuigingen zoals God, Christus, gebed en onsterfelijkheid. Hij stelde brutaal: ik heb alles wat ik wilde bewijzen zo volledig en afdoende bewezen dat geen christen, hoe nobel of onderlicht ook, mijn argumenten kan weerleggen of mijn betoog onderuit kan halen. Hij trok een muur van scepticisme rond zichzelf op. Toen werd zijn wereld overhoop gegooid. Zijn muur verging plotseling tot stof. Hij stond met lege handen. Langzaam maar zeker vond hij zijn weg terug naar het geloof dat hij had bespot en gehoond. Wat had die grote verandering in hem teweeggebracht? Zijn vrouw was overleden. Gebroken ging hij de kamer in waar haar stoffelijk overschot zich bevond. Hij keek naar het gezicht dat hem zo dierbaar was. Toen hij uit de kamer kwam, zei hij tegen een vriend: zij is het, en toch is ze het niet. Alles is veranderd. Wat er eerder wel was, is er niet meer. Zij is niet dezelfde.
Wat anders dan de ziel moet haar verlaten hebben? Later schreef hij, de dood is niet wat de mensen denken dat het is. Het is als een andere kamer binnengaan. In die andere kamer bevinden zich de dierbare vrouwen en mannen en lieve kinderen die we hebben lief gehad, maar die ons waren ontvallen. Tegen de heersende twijfel jegens Christus goddelijkheid in, gaan we op zoek naar een referentiekader, een onbetwistbare bron, naar verklaringen van ooggetuigen. De Stefanus uit Bijbelse tijden, wiens lot een vrede martelaarsdood was, keek naar de hemel en riep, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Wie zal het bezielende getuigenis van Paulus tot de Corinthiërs naast zich neer kunnen leggen? Hij verklaarde, Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt, naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalfen. Maar, zegt Paulus, het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen. In onze bedeling is ditzelfde getuigenis ook stoutmoedig door de profeet Joseph Smith gegeven, toen Sidney Rigdon en hij getuigden. En nu, na de vele getuigenissen die van hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het allerlaatste dat we van hem geven, dat hij leeft. Dit is de kennis die steun geeft. Dit is de waarheid die troost geeft. Dit is de zekerheid die ontroostbaren uit de schaduw in het licht brengt. Op de vooravond van kerstmis 1997 leerde ik een fijn gezin kennen. Ze hadden allemaal een onwrikbaar getuigenis van de waarheid en een groot geloof in de opstanding. Het gezin bestond uit een vader, moeder en vier kinderen. Alle kinderen, drie zoons en een dochter, waren gehandicapt, want ze leden alle vier vanaf de geboorte aan een zeldzame vorm van spierdystrofie. Mark, toen de tijd 16 jaar oud, had al een operatie aan zijn rug ondergaan om hem meer bewegingsvrijheid te geven. De andere twee jongens, Christopher van 13 en Jason van 10, zouden een paar dagen daarna naar Californië afreizen om een soortgelijke operatie te ondergaan. De enige dochter, Shanna, was toen 5 jaar en een lief meisje. Alle kinderen waren intelligent en vol geloof. En het was duidelijk dat hun ouders, Bill en Sherry, trots op ze waren. Toen we met elkaar spraken, vulde mijn kamer zich met de bijzondere geest die dat gezin uitstraalde. De vader en ik gaven de twee jongens een zegen voor hun operatie. Toen vroegen de ouders of de kleine Shanna wat voor mij mocht zingen. Haar vader zei mij dat haar longen verzwakt waren en dat het moeilijk voor haar zou zijn, maar dat ze het wilde proberen. Op de tonen uit een cassettespeler zong ze met een mooie, heldere stem, zonder een noot te missen, over een stralende toekomst. Op een mooie dag, in mijn dromen, zie ik een wereld van topazen en agaat. Een weelderig oord met heldere stromen, waar de zon hoog aan de hemel staat. Op deze koude wintermorgen denk ik steeds aan schone oorden en wens ik dat die mooie dag nu werkelijkheid worden mag. We waren allemaal diep ontroerd toen ze uitgezongen was. Dit bezoek was zo geestelijk dat het mijn kerst dat jaar diep beïnvloedde. Ik hield contact met het gezin en toen de oudste zoon Mark 19 werd, zorgden we ervoor dat hij een aangepaste zending op het hoofdkantoor van de kerk kon vervullen. Later waren ook de twee andere broers in de gelegenheid om een dergelijke zending te vervullen. Iets minder dan een jaar geleden is Christopher, die toen 22 was, bezweken aan de ziekte waaraan alle kinderen leden. En in september vorig jaar liet men mij weten dat de kleine Shanna op 14-jarige leeftijd was overleden. In de rouwdienst kreeg Shanna de huldeblijken die haar toekwamen. Mark en Jason, haar nog in leven zijnde broers, vertelden, zwaar leunend op de kansel, aangrijpende ervaringen die zich in het gezin hadden voorgedaan. Shanna's moeder zong een ontroerend lied in een duet. Haar vader en grootvader hielden treffende toespraken. Hoewel ze aangeslagen waren, getuigden beiden krachtig en doorvoeld dat er een opstanding zou volgen en dat Shanna leefde, evenals haar broer Christopher, in afwachting van een glorierijke hereniging met hun ouders en broers. Toen ik het woord kreeg, vertelde ik over het bezoek dat het gezin bijna 9 jaar geleden bij mij had afgelegd en over het lied dat Shanna bij die gelegenheid had gezongen. Ik besloot met de volgende gedachte. Doordat onze heiland op Golgotha is gestorven, kan de dood niemand in zijn greep houden. Shanna leeft, gezond en wel, en voor haar is de mooie dag die ze op die bijzondere kerstavond in 1997 bezong, de dag waarvan ze droomde, nu werkelijkheid geworden. Broeders en zusters, we lachen, we huilen, we werken, we spelen, we hebben lief, we leven en dan sterven we. De dood is ons aller lot. De poort des doods gaat voor ieder open. De dood maakt aanspraak op bejaarden, vermoeiden en verzwakten. Hij bezoekt jongeren in de bloei van hun leven. Nog ontkomen kinderen aan zijn kille greep. Paulus zei lang geleden al dat het de mensen beschikt is eenmaal te sterven. En de dood zou onherroepelijk zijn, waren het niet voor die ene mens en zijn bediening, namelijk Jezus van Nazareth, geboren in een stal, gelegd in een kribbe, was zijn geboorte de vervulling van de geïnspireerde verkondigingen van vele profeten. Hij was uit de hemel onderwezen. Hij verschafte ons het leven, het licht en de weg. Scharen volgden hem. Kinderen waren dol op hem, de hooghartigen verwierpen hem. Hij sprak in gelijkenissen, hij gaf ons het goede voorbeeld, hij leidde een volmaakt leven. Hoewel de koning der koningen en de heer der heren was gekomen, kon er bij sommigen niet meer af dan een vijandige groet, een groet voor verraders. Er volgde een schijnvertoning dat door sommigen een rechtszitting werd genoemd. Het kruisig hem vulde de lucht. Toen begon hij aan zijn tocht naar de heuvel Golgotha. Hij werd bespot, uitgejouwd, gehoond, beschimpt en aan een kruis genageld. Terwijl er werd geschreeuwd: laat de Christus, de koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Zijn reactie: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. In uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Zijn lichaam werd door liefdevolle handen in een rotsgraf gelegd. Op de eerste dag van de week gingen Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en nog anderen al vroeg in de morgen naar het graf. Tot hun grote verbazing was het lichaam van hun Heer weg. Lucas heeft opgetekend dat twee mannen in een blinkend gewaad bij hen stonden die vroegen: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Volgende week zal de christelijke wereld de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mens vieren. De eenvoudige verklaring: hij is hier niet, maar hij is opgewekt, was de eerste bevestiging dat onze Heer en Heiland Jezus Christus uit het graf was herrezen.
Het lege graf op die eerste paasmorgen was het geruststellende antwoord op de vraag van Job. Als een mens sterft, zou hij herleven? Voor alle mensen die dierbaren hebben verloren aan de dood, willen we de vraag van Job omzetten in een antwoord. Als een mens sterft, zal hij herleven. Dat weten we, omdat we het licht van geopenbaarde waarheid hebben. Ik ben de opstanding en het leven, heeft de meester gezegd. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Ondanks tranen en treurnis, ondanks angst en zorgen, ondanks hartzeer en eenzaamheid, is er die zekerheid dat het leven eeuwigdurend is. Onze Heer en Heiland is daarvan het levende bewijs. Hartgrondig en zielsdiep verhef ik mijn stem om als bijzondere getuige te verklaren dat God leeft. Jezus is zijn Zoon, de enige geborene van de Vader in het vlees. Hij is onze verlosser. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Hij was het die aan het kruis gestorven is om voor onze zonden te boeten. Hij werd de eersteling van de opstanding. Omdat hij leeft, zal iedereen herleven. Niets dat mij zoveel vreugde geeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat de hele wereld dit mag weten en daarna mag leven, bid ik nederig in de naam van Jezus Christus, de Heer en Heiland. Amen.
Call for songs, O Holy Father in heaven.
Heilige Vader in de hemel.
We humbly express our love unto thee.
Wij geven uiting aan onze liefde voor u.
Of prayer and instruction and testimony. We thank thee, dear Father, for
those who preside and lead this thy church. Voor de leiding die u in deze kerk geeft. In de naam van Jezus Christus. Amen. Ja, wat was dit nou? Mijne was het niet hoor. Ja, wat was dat? Omdat hij een internetverbinding tot stand probeert te brengen.
This is the 177th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.